Leuk dat je luistert naar dit podcastgesprek van VOS AWW en VOO, de Vereniging Openbaar Onderwijs. Het is de week van openbare scholen. En onlangs brachten VOS AWB en de VOO hun jaarlijkse bevindingen uit over de stand van het openbaar onderwijs. Een hoop resultaten die inzichtelijk moeten maken hoe het er nou eigenlijk voor staat en hoe het openbaar onderwijs zich ontwikkelt. Maar wat zeggen de cijfers nou precies? En herkennen we de bevindingen ook in de praktijk? En wat betekenen ze voor de toekomst van het openbaar onderwijs? Nou, daarover ga ik in gesprek met Frank de Wit, directeur van VOS ABB, en Marco Vrijlink, de voorzitter van VOO. Mijn naam is Max Bogaert, ik ben journalist en moderator. En ik ben slechts hier om vragen te stellen en hopelijk een hele hoop te leren van de gasten die bij mij aan tafel zitten. Laten we beginnen. Frank, om even bij jou te starten. Je bent directeur van VOS ABB, de Vereniging van Schoolbesturen in het Openbaar Onderwijs. Zou je even kort willen toelichten voor de luisteraar en misschien ook wel aan mij, wat jullie organisatie precies doet en wat jullie rol is in het openbaar onderwijs?
En we doen eigenlijk twee dingen, Max. We helpen de schoolbesturen van het funderend onderwijs, het openbaar onderwijs, maar ook andere leden kunnen zich aansluiten om ervoor te zorgen dat ze goed hun werk kunnen doen, zodat het onderwijs goed georganiseerd wordt. En het is zo dat als het gaat over het openbare onderwijs, dat wij de belangen van het openbare onderwijs en de identiteit en alles wat ermee samenhangt, inclusie, kansengelijkheid, dat we zowel in de wet- en regelgeving als op allerlei andere terreinen, ja, dat we de belangen behartigen van het openbare onderwijs, want dat is belangrijk en dat doet ertoe.
Nou, daar gaan we het zo meteen nog veel meer over hebben. Voordat we dat gaan doen, dan nog even naar Marco. Jij bent voorzitter van VOO, dat is de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. En wat is jullie rol dan precies?
Wij houden ons ook met een aantal dingen bezig. Het belangrijkste is misschien wel dat we deels, net als VOS ABB, een belangenbehartigingsorganisatie zijn. We komen op voor de belangen van de openbare scholen, van het openbaar onderwijs in Nederland. Van oudsher zijn wij een vereniging van ouders en personeelsleden. Die zijn als particuliere lid, tegenwoordig ook de georganiseerde vorm daarvan. De bijna 1500 medezeggenschapsraden zijn lid. En die vertegenwoordigen wij. En wij hebben ook steeds meer het gevoel dat wij niet alleen die leden vertegenwoordigen, maar ook de vele mensen in Nederland die eigenlijk vinden dat scholen openbaar zouden moeten zijn en die de ideeën en de idealen van het openbaar onderwijs steunen. Die zijn lang niet allemaal lid, maar die stem moet wel gehoord worden, want die wordt eigenlijk heel weinig vertolkt en die is ook weinig terug te vinden in het maatschappelijke, maar vooral ook in het politieke gesprek. En dat proberen wij mede namens hen ook te doen.
Mooi, ik denk dat dit eigenlijk dan eens een heel fijn panel is met z'n tweeën om over deze onderwerpen verder te praten. Frank, ik wil eigenlijk beginnen met een wel hele grote vraag, maar ik denk wel belangrijk. Wat is volgens jou het belang of de taak of de plek van het openbaar onderwijs in onze samenleving vandaag de dag?
Nou, dank Max voor die wat grote vraag. Ik denk dat het openbaar onderwijs, dat het moet, dat je het moet willen en dat er ook behoefte aan is. Het moet, denk ik Max, omdat het gewoon in de wet is vastgelegd. Dat er overal toegankelijk openbaar voor een ieder onderwijs dient te zijn. En wij moeten bewaken dat het ook het geval is. Maar je moet het ook willen, omdat de betekenis en het belang van goed openbaar onderwijs, waarin je elkaar kan ontmoeten, voor zoveel kinderen belangrijk is en zo'n grote impact heeft. En er is ook behoefte aan. We hebben samen met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs aan de Universiteit van Humanistiek gevraagd om dat ook eens te peilen. De mensen in Nederland vinden het ook belangrijk dat er openbaar onderwijs is. Dus ik denk dat het gewoon moet. Ik denk ook dat je het zou moeten willen. En er is ook gewoon behoefte aan.
Ben je daarmee eens, Marco? Sluit dat aan bij hoe jullie dat bij de VOO zien?
Ja, het is wel mooi dat Frank het onderzoek aanhaalt van de Universiteit van Humanistiek, ook samen met de Universiteit van Amsterdam trouwens. Groot onderzoek gedaan naar wat vinden burgers nou eigenlijk van het onderwijssysteem dat we nu hebben. En dat onderwijssysteem is eigenlijk in marmer gebeiteld doordat het in de grondwet is vastgelegd, de uitgangspunten daarvan. En we wisten eigenlijk helemaal niet wat Nederlandse burgers daar anno 2025 van vinden. En er komen hele duidelijke beelden uit naar voren, dat burgers in overweldigende meerderheid vinden dat ook scholen die zijn gegrondvest op een religie of een uitgesproken levensovertuiging, dat die zich daar niet toe mogen beperken. En dat die alle kinderen die naar die school komen moeten laten kennismaken met alle relevante religies en overtuigingen. En dat die ook niet die kinderen vanuit hun religie of overtuiging het daarbij horende gedrag zouden moeten mogen opleggen. Wat natuurlijk wel heel diep in de vrijheid van onderwijs en het denken daarover verankerd zit. Dan nog even aansluiten bij wat Frank zegt. 50% van de Nederlanders vindt dat alle scholen openbaar zouden moeten zijn. Alleen al dat gegeven geven is bijna een antwoord op jouw vraag. Welke plek openbaar onderwijs op dit moment in de samenleving heeft en hoe belangrijk dat is.
Ja, want is dat de kern eigenlijk? Dat je wegbeweegt van naar de religieus geïnspireerde scholen bijvoorbeeld? Van het openbaar onderwijs anno 2026? Kijk, of is het groter dan dat inmiddels?
Ik wil de gelegenheid graag even gebruiken om een veel voorkomend misverstand uit de wereld te helpen. Namelijk dat openbare scholen, dat daar geen plek zou zijn voor religie of religiebeleving. Dus het tegendeel is eigenlijk waar. Een van de drie kernwaarden van openbaar onderwijs is ontmoeting. En dat is juist vanuit het idee dat leerlingen in alle rijkheid en breedte van achtergronden die zij meebrengen, cultureel, maar ook qua religie en levensovertuiging, op de openbare school in de gelegenheid worden gesteld elkaar te ontmoeten. En dat hen ook helpt om zelf hun eigen pad te vinden en hun eigen persoonlijkheid te vormen en hun eigen mens- en maatschappijbeeld te ontwikkelen. En wij zijn er wel diep van overtuigd dat het heel belangrijk is en dat scholen bij uitstek de plek zijn waar kinderen die ruimte zoveel mogelijk moeten krijgen en ook zo min mogelijk daarin gestuurd moeten worden door scholen.
Ja, ik zag dat ook al terugkomen in de cijfers van het onderzoek wat jullie gezamenlijk hebben uitgevoerd. De stand van het openbaar onderwijs, daar gaan we straks nog verder over praten. Frank, voordat we dat gaan doen, het viel mij op dat je in een eerdere podcast van Verus sprak jij over dat er naast de vrijheid van onderwijs ook vrijheid door onderwijs bestond. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, maar ik ben wel benieuwd of je nog een keer wil duiden wat je precies bedoelt met dat onderscheid en waarom juist dat ook voor het openbaar onderwijs belangrijk is.
Nou, dank Max voor die vraag. Ja, we praten met elkaar veel en vaak, ook met onze collega's bij Verus of politici over dat artikel 23, over die vrijheid van het onderwijs en de ruimte die er is om ook scholen te stichten en die wettelijk verankerd is. Maar de vrijheid door dat onderwijs, er zijn zoveel kinderen die zich emanciperen, die zich ontwikkelen, die juist in de kennismaking met andere kinderen en ook in de kennismaking, ontmoeting met andere levensovertuigingen, ja, zichzelf emanciperen. En die vrijheid om buiten je eigen bubbel of buiten je eigen omgeving dat allemaal te mogen meemaken door dat onderwijs zorgt er denk ik voor dat je klaar bent voor de toekomst. Zorgt ervoor dat je, we noemen dat wel als wereldburgers, maar in ieder geval met een brede blik, met zelfvertrouwen, met een rijk palet aan kennis gewoon die volgende stap kan zetten. En die vrijheid door dat onderwijs, ja, die vind ik heel erg belangrijk.
Ja. Ja, ken jij dat, Marco? En is dat misschien ook te koppelen aan het belang van de week van openbare scholen waar we nu in zitten? Is dat verhaal vertellen daarvan?
Zeker. En ik herken het. Het sluit natuurlijk helemaal aan bij wat ik net vertelde over de ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling die leerlingen idealiter in het onderwijs doormaken. En de week van de openbare scholen vind ik een heel, heel mooi moment, omdat het door heel veel scholen wordt aangegrepen om de deuren letterlijk open te gooien. Ze staan eigenlijk altijd al bij wijze van spreken open, omdat iedereen welkom, bijna op elke openbare school is iedereen welkom om langs te komen, om kennis te maken, om te kijken wat daar nou eigenlijk gebeurt, of je nou kinderen hebt of niet, of dat je ze nog gaat krijgen. Maar deze week staat wel heel symbool voor de openheid die de openbare scholen eigenlijk allemaal wel hebben. En geeft de gemeenschap ook de kans om dichtbij te komen. Want dat is heel belangrijk. Hè? Die ontmoeting die vindt plaats waar ik het net over had. In de school, in de klas, tussen de leerlingen van verschillende klassen, maar ook met de omgeving. De openbare school is bij uitstek een school die zich die in de omgeving staat en die daarmee ook een band heeft. En die kinderen ook leert kennismaken met die omgeving. En die interactie, dat is ook ontmoeting waar ook weer, nou, dat hoort ook bij het openbaar onderwijs.
Ja. Voor ons hebben we de stand van het openbaar onderwijs 2026 liggen. Dat is het onderzoek dat jullie gezamenlijk hebben uitgevoerd. Het zijn een hele hoop cijfers en feiten over de stand van het openbaar onderwijs, zoals de titel al zegt. En het geeft een breed beeld van hoe het openbaar onderwijs er op dit moment voor staat. Ik begin even met een open en een beetje flauwe vraag. Of jullie beide in één zin die stand zouden samenvatten of zouden samen willen vatten of kunnen duiden. Van wat is nou in één, misschien twee zinnen, wat is de stand van het openbaar onderwijs in 2026? En dan kunnen we er daarna op induiken.
Ik denk dat het heel goed gaat met het openbaar onderwijs. Maar dat we ook zien dat het aandeel van dat openbare onderwijs in het onderwijs bestel, ja, dat er een aantal risico's zijn waar we goed op moeten letten. Dus ik ben blij dat het onderzoek er ligt.
En Marco, heb je nog een andere zin dan dat?
Ja, dat is wel ingewikkeld. ik ben het wel eens met dat het goed gaat. Ik ben het ook eens met de zorg. Als je door je oogharen naar kijkt, is eigenlijk het belangrijkste wat opvalt dat het heel stabiel lijkt te zijn. Er zit wel fluctuatie in percentages. Hè. Als je kijkt naar 2010 waren 33% van de PO-scholen openbaar. En anno 2025 is dat 31%. Dat is 2% afname. Dat is niet goed. Want dat past niet bij het beeld dat we krijgen. Bijvoorbeeld dat andere onderzoek. Dat steeds meer mensen openbaar onderwijs eigenlijk heel belangrijk vinden. Dus het is interessant om je af te vragen hoe dat komt. Maar door je oogharen gekeken zie je eigenlijk dat het heel stabiel is. Pak een beetje 32-33% van de scholen in Nederland is openbaar. En dat is opmerkelijk, want er komen wel nieuwe scholen bij. En door de wet meer ruimte voor nieuwe scholen. En we weten dat het grootste deel van de scholen die er onder die wet bijkomen niet openbaar zijn. Het overgrote gedeelte daarvan is niet openbaar. Dat is ook een rare trend. Past ook niet bij het andere maatschappelijk onderzoek dat we gedaan hebben.
Ja, en ik wil dan ook nog wel even daarop door van, als we dit nou doorspitten met elkaar, wat zijn dingen die verder opvallen? Het aandeel openbare scholen is rond een derde gebleven. Dat kan je redelijk stabiel noemen. Zijn er andere dingen die echt opvallen als je het onderzoek bekijkt, Frank?
Het is voor ons belangrijk dat, omdat wij ons werk goed willen doen en die belangen goed moeten behartigen, zowel bij politiek als bij het ministerie, dat wij dat doen op grond van data. En dat we dat doen op grond van dit soort cijfers, omdat er allerlei beelden zijn. Dus dit onderzoek helpt ons enorm, omdat we gewoon goed zicht hebben op wat er gebeurt. En het tweede is, we hebben een aantal jaren geleden met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs een aantal kernwaarden, niet alleen afgesproken, maar ook als het ware vastgelegd, die van kracht zijn voor het openbaar onderwijs. En nu zijn we 5 jaar verder en we zien gewoon op al die scholen, in ieder geval bij een heel groot gedeelte, dat dat leeft. Dat dat als het ware geborgd is. Dus dat vind ik een belangrijke betekenis en uitkomst van dit onderzoek.
Ja, en die kernwaarden staan volgens mij daar bij jullie op de muur waar we nu zijn. Het is gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
Ja, we zitten in een podcast, Max, maar je hebt gelijk. Luisteraars kunnen niet meekijken. Ja, het gaat om de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. Om de gelijkwaardigheid. Omdat je als mens gewoon... Ja, het ene mens is even waardevol als de andere. En die ontmoeting die juist in het onderwijs zo belangrijk is.
Ja, want die kernwaarden hebben jullie dus een aantal jaar geleden samen vastgesteld. En jullie zien in het onderwijs of in het onderzoek terug dat schoolleiders er ook bekend mee zijn.
Ja, zeker.
Dus dat is in die zin een succesvolle ontwikkeling geweest.
Ja. En dat niet alleen, ook dat het leeft. Er wordt door veel schoolleiders gezegd dat het regelmatig onderwerp van gesprek is. En dat is goed, dat is betekenisvol. En dat vinden wij ook belangrijk. Omdat we hoopten, en dat zien we dus gelukkig bewaarheid worden, dat die kernwaarde ook handvatten geeft voor het bijna dagelijkse basis nadenken over hoe geven we dat dan betekenis, dat wij een openbare school zijn. Want dat moet je eigenlijk bijna elke dag met elkaar over nadenken en het over hebben, omdat het niet heel vanzelfsprekend is. Juist omdat een openbare school niet is gegrondvest op een leer of op een religie of op een levensovertuiging, geeft dat geen houvast. Wat niet betekent dat er geen houvast is, maar die moet je met elkaar maken. En we hebben als twee verenigingen, volgens ABB en de VOO, hebben we die kernwaarden ontwikkeld. Samen met heel veel mensen en mensen uit het veld en het onderwijs en wetenschappers. Maar wat je dan hoopt, en het is heel bemoedigend om te zien dat dat dan werkt, dat dan na een aantal jaar dat dat ook gaat leven. En dat dat ook daadwerkelijk helpend is voor teams en voor schoolleiders en voor leerkrachten om betekenis te geven aan die openbaarheid van die school.
Ja, en naast de erkenning of de herkenning van de kernwaarden, zie jij nog andere dingen in het onderzoek waar jij... op in zou willen duiken?
Ja, allerlei dingen, maar gelukkig hebben we nog eventjes. Eentje die echt wel opvalt, waar we benieuwd naar waren, is hoe... moet ik even het begrip achterstandsscores uitleggen. Er zijn verschillen in leerlingen op het moment dat ze naar school komen. Sommige leerlingen die hebben een hele in de breedte rijke thuissituatie met hoogopgeleide ouders waar genoeg geld is voor van alles en nog wat, voor culturele uitjes. Waar de omgeving talig is, waar veel wordt gesproken. Misschien soms ook al Engels thuis. Die kinderen krijgen veel mee van huis uit. En je hebt ook kinderen waarvoor dat allemaal niet geldt. En die hebben het vaak, niet altijd, maar die hebben het vaak lastiger. En dat wordt in het jargon uitgedrukt in achterstandsscores. En dat bepaalt mede de bekostiging van de school. Dus als je veel kinderen hebt in een achterstandssituatie, krijg je wat meer geld, zodat je daar wat meer aandacht aan kan geven. Om het even heel simpel uit te leggen. Wat dit onderzoek laat zien, is dat als je kijkt naar het totaal aantal scholen in het primair onderwijs, is dat 31,4%. Als je kijkt naar het aandeel openbare scholen met de achterstandsscore, is dat 40%. Dus wat dit even heel hoog over laat zien, is dat relatief veel kinderen met de achterstand op openbare scholen zitten.
En hoe moet ik dat lezen? Of wat zegt dat?
Precies zoals ik het zeg.
Ja.
Ja, want weet je, al het andere is natuurlijk gespeculeerd. En we hebben op anekdotische basis hebben we er allerlei ideeën over. Maar dit onderzoek geeft daar geen uitsluitsel over. Maar wat ik wel heel fijn vind, is dat dit wel een eerste startpunt is om eens te kijken om daar dieper naar te gaan kijken. Wat zijn oorzaken daarvan en wat zijn ook gevolgen daarvan?
Ja. Wat wil je daar nog over zeggen, Frank? Ik zag je hand even omhoog gaan.
Nou, je ziet dat juist in het openbaar onderwijs de maatschappelijke betekenis, en als het gaat over kansengelijkheid en de mogelijkheden tot verdere vorming en emancipatie, dat die juist, dat die leerlingen juist terechtkomen op die scholen voor openbaar onderwijs. En dat betekent ook dat de maatschappelijke opdracht die het openbaar onderwijs heeft, gewoon groot is.
Ja, dat is het belangrijke eigenlijk, als je ziet dat deze kinderen, dus voor een groot deel op openbare scholen terechtkomen.
Zeker.
Ja.
Interessante vraag is natuurlijk wel waarom. Dus daar kunnen we misschien volgend jaar over hebben.
Ja, dus dat is eigenlijk, want jullie doen dit jaarlijks, dit onderzoek.
Nou, we zijn nu 2 jaar zijn we het aan het doen. Dit is de eerste keer dat we het echt professioneel gedaan hebben. Ja. En we moeten het erover hebben of we dit 1 of 2 jaarlijks gaan herhalen. Maar de betekenis gaat natuurlijk uiteindelijk zitten in de ontwikkeling van wat je ziet.
Ja, nou dan komen we daar over een jaar of over 2 jaar weer op terug. Dan kunnen we daar een hele aflevering over maken. Frank, Vos AWB werkt met schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs door het hele land eigenlijk. Welke ontwikkelingen zie jij daar op dit moment? En wat merken leerlingen en jongeren nu van dat openbare onderwijs in het dagelijks leven? Hoe verschilt dat misschien van andere scholen?
Nou, ik denk eerst dat er enorm veel overlap is. En dat er ook heel veel niet-verschillen zijn met dat bijzonder onderwijs. Maar in het openbaar onderwijs...
Wordt dat overschat, denk je, in het algemeen? Als mensen kijken naar het openbaar onderwijs, dat het heel anders zou zijn?
Nou, ik denk dat er 64 smaken varianten zijn in dat bijzonder onderwijs, maar dat er ook in het openbaar onderwijs allerlei verschillen zijn.
Ja.
Maar generiek is het zo dat wat ik tegenkom in het openbaar onderwijs, zijn los van de kwaliteit van het onderwijs en die hoge kwaliteit en los van de gedrevenheid van mensen die er allemaal in werken, dat er ook het onderkennen van het feit dat het zo rijk is dat je elkaar mag ontmoeten. En het mogelijk maken dat die ontmoeting er is. En dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar dat geldt ook voor het personeel die daar werken. Ja, dat je onderkent dat het gewoon heel belangrijk is. En dat je met elkaar ook daar verder invulling aan wil geven. Omdat je naast dat kwalificeren, wat gewoon je opdracht is in dat onderwijs, het ook zo belangrijk vindt dat kinderen zich socialiseren, dat ze zich verder ontwikkelen. En dat is, het helpt dat je dat met al die levensbeschouwingen en al die rijkheid met elkaar mag doen.
Ja, jij was ook eerst wethouder in Leiden en bestuurslid van de VO-raad. Heb je vanuit die bestuurlijke rol ook dat belang of die betekenis van het openbaar onderwijs voor een stad als Leiden, maar misschien voor de samenleving als geheel teruggezien?
Ik vind het wel mooi, Max, dat je het woord samenleving gebruikt. Want het woord samenleving of gemeenschap waarin we ons tot elkaar moeten te verhouden, zeker daar waar het wat polariserend is soms of lijkt te zijn.
Ja.
Ja, voor mij is het onderwijs en het openbare onderwijs en de school de plek waar je dat nou juist kan oefenen. En de plek waar je elkaar ook ontmoet en misschien ook wat meer begrip of wat meer respect of wat meer inzicht hebt in de ander. Dus ik denk als samenleving, ja, als we allemaal waren opgegroeid, Max, in dat openbare onderwijs, nou, dat zou ons goed doen, denk ik. Dus de betekenis van het openbaar onderwijs, zowel primair als voortgezet onderwijs, vind ik heel erg groot en dat moeten we koesteren.
Ja, Marco, hoe kijkt de VOO naar die betekenis, in de maatschappelijke betekenis? Wat zien jullie in regio's, gemeentes, in de samenleving?
Ja, het is heel interessant. Juist ook door die verschillen die je ziet. Hè. Aan de ene kant zie je juist een uitkomst van zo'n onderzoek. 50% van de Nederlanders wil dat alle scholen openbaar zijn. In de grondwet staat eigenlijk in elke gemeente moet er openbaar onderwijs beschikbaar zijn. En vervolgens zie je steeds meer gemeentes waarin door wat voor oorzaken dan ook de openbare scholen verdwijnen. Recent voorbeeld, gemeente De Bilt, pak een beet 50.000 inwoners, 17 of 18 basisscholen. Die hebben 3 jaar geleden een brief gestuurd van jongens, jullie hebben nog maar 1 openbare basisschool. Misschien moet je daar eens een beetje op gaan letten. Inmiddels hebben ze 0 openbare basisscholen. En dus de hele gemeente De Bilt, wat best een uitgestrekt gebied is, daar kun je niet meer als ouder je kind naar een openbare school sturen. Die moet dan naar Loosdrecht. Dat is dus heel interessant, want eigenlijk zou dat tot ophef moeten leiden. Als we weten dat zoveel mensen het belangrijk vinden dat openbaar onderwijs er is, dat er openbare scholen er zijn, ja, dan zou dit tot ophef moeten leiden. We hebben in Maastricht een aantal jaar geleden gehad dat het voortgezet onderwijs daar, die wilde de laatste openbare middelbare school van grondslag veranderen, waardoor die effectief als openbare school zou verdwijnen. Nou, dat is mede door onze en volgens ABB's inbreng niet gebeurd. En toen zijn de Kamervragen overgesteld. Toen heeft de minister, destijds was het op minister Wiersma, die heeft, en de vragen waren, wat vindt u ervan? Zou dat zomaar moeten kunnen? Dat met 1 pennenstreek het openbaar onderwijs in een stad als Maastricht verdwijnt, want dat was effectief het geval dan. En toen antwoordde de minister, ja, nou ja, als dat zo is, dan is dat zo. En als er dan weer genoeg ouders zijn die wel openbaar onderwijs willen, dan kunnen ze weer een school starten. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak en waar we ons met z'n allen veel drukker over zouden moeten maken. Kijk, we hebben in de grondwet dat artikel 23 staan en dat doet eigenlijk 2 dingen. En 1 krijgt eigenlijk te weinig aandacht. 1, het creëert de vrijheid van onderwijs. En dat is de bijzondere situatie in Nederland, dat iedereen die maar genoeg handtekening en een plan maakt, een school op bijzondere grondslag kan stichten. Nou, dat is wat het is. Daar kunnen we misschien ook nog even over hebben straks. Maar het andere wat het artikel doet, is borgen dat er overal genoeg openbaar onderwijs beschikbaar is. En ik moet vaststellen dat we ons moeten gaan afvragen of dat niet meer en meer een beetje een dode letter begint te worden. Want die andere betekenis, die wordt vaak genoeg gebruikt. Er is de wet meer ruimte voor nieuwe scholen sinds 2021. En er worden op jaarlijkse basis worden de tientallen nieuwe scholen gestart, waarbij er bijna geen openbare scholen tussen zitten. En er verdwijnen openbare scholen, waardoor hele gebieden helemaal geen openbare scholen meer beschikbaar zijn. Dat is mede om wat Frank allemaal vertelt net over hoe belangrijk dat is. En dat ik vond heel mooi dat hij zei, gunt eigenlijk elk kind dat het naar een openbare school gaat, dat deel ik van harte. Maar dat kan op heel veel plekken niet eens meer.
Nee. En misschien moeten we dan even er naartoe bewegen van wat we dan nodig hebben om daar wel een goed gesprek over te voeren. Want als ik het zo hoor, jij wijst Marco net ook een aantal keer op dat onderzoek van dat de helft van Nederland wil dit. Maar dat lijkt niet helemaal doorgedrongen tot de politiek of bij besluitvorming dat dat zo eigenlijk leeft. Maar er is misschien niet genoeg ophef over.
Politiek gezien wordt de discussie natuurlijk, doordat wij een coalitieland zijn en bijna altijd een confessionele partij nodig hebben om de boel recht te breien, wordt die discussie een beetje kalt gesteld. In elk regeerakkoord van de afgelopen 20 jaar staat 1 zinnetje over artikel 23. Namelijk, daar gaan we de komende jaren niks aan doen.
Ja.
En dan is weer einde discussie politiek.
Ja. Frank, wat denk jij als we kijken naar ook jouw idee van vrijheid door onderwijs en de maatschappelijke betekenis van openbaar onderwijs waar we net over gehad hebben? Wat hebben dan scholen en besturen, maar dus ook gemeenten, volgens jou nodig om daar een goed gesprek over te kunnen voeren? Wellicht dit onderzoek?
Dit onderzoek helpt ons. Het helpt ons ook dat we het een beetje monitoren. Het helpt ons ook dat we in het gesprek bij het ministerie, met politici, met het maatschappelijk veld dat doen op grond van de data die er zijn. Maar het helpt ons ook om dat andere perspectief op dat befaamde artikel 23... namelijk die vrijheid van het onderwijs en de ruimte om daar verder invulling aan te geven, dat andere perspectief, dat we dat ook eens wat vaker benoemen. En het andere perspectief is dat nu eenmaal is vastgelegd dat er overal openbaar onderwijs dient te zijn. En ook nog eens, Max, als het gaat over de verscheidenheid aan godsdiensten en overtuigingen, dat het openbaar onderwijs daar ook aandacht aan dient te besteden. Dat is niet omdat ik dat wil of omdat een leraar dat wil. Dat hebben we gewoon vastgelegd in die wet. Ik vind dat het openbaar onderwijs dat op een uitstekende manier doet. Maar dat onderdeel is wel eens wat onderbelicht. En dat mogen we de komende jaren wat beter zichtbaar maken. En ik denk ook dat dat ons gaat helpen.
Ja, en Marco, heb jij nog een tip voor misschien ook voor scholen en misschien ook ouders, hoe je dit gesprek sterker kan aangaan of kan benoemen? binnen je eigen gemeente, binnen je, ja, je eigen regio?
Nou ja, we weten van ouders dat hun belangrijkste reden om voor een school te kiezen is de afstand. Dus je kijkt welke school ligt er op loopafstand bij voorkeur. Wat dat betreft hebben we allemaal nog hele dorpse mentaliteit. Maar, maar ik heb mijn kinderen ook naar de weliswaar openbare basisschool gestuurd die op loopafstand van mijn huis was. Dus daar kan ik alleen maar begrip voor hebben. Maar met z'n allen zouden we er wel goed aan doen om dingen niet al te veel voor granted te nemen. Als je echt iets vindt, dan moet je op een gegeven moment ook, moet je er ook naar handelen. Dus dan moet je ook het gesprek aan. En dan moet je misschien ook eens een keer het gesprek aan als je merkt dat je kind op een school zit met een bepaalde grondslag, katholiek, protestant, noem maar op. En je merkt, en de school zegt, ja, we doen er eigenlijk niks aan, want dat gebeurt heel vaak. Er staat geen katholiek meer op de gevel. Het staat niet meer in het schoolplan. Ik moet af en toe echt heel erg mijn best doen om erachter te komen wat voor grondslag een school eigenlijk heeft. En dan praat je soms met scholen die zeggen, ja, we doen er eigenlijk niks meer aan. Bij ons is iedereen welkom. We zijn eigenlijk net een openbare school. Dus ik word dan ook een openbare school. Ja. En gaat het gesprek dan ook een keer met elkaar aan.
Om dat ook echt die stap te nemen.
Ja.
Ja, dat is dus eigenlijk.
Als het loopt als een openbare school, als het praat als een openbare school, ja, dan zou het een openbare school moeten zijn, nietwaar?
Ja, en daarbij komt eigenlijk kijken dat je die kernwaarden dan ook omarmt en Zeker. Het officieel eigenlijk maakt. Dat je dat ook naar buiten toe uitdraagt.
Ja.
En niet alleen in de naam dan alsnog christelijk of een andere grondslag hebt.
Ja. Nou ja, en het tweede misschien wat wel interessant is, is daar zijn we als organisaties ook een tijdje nu al mee bezig om daar wat meer bekendheid aan te geven. En dat is in combinatie met de grote bouwopgave die Nederland heeft. Er moeten heel veel wijken worden gebouwd. Ook hier in Woerden waar we vandaag zijn wordt ontzettend veel gebouwd. En dat roept dan ook natuurlijk meteen de vraag op. En dat is wat er dan op pad van de gemeentes ligt. Hoe ga je daar met scholen mee om? Want in principe zijn gemeentes natuurlijk verplicht om de gebouwen neer te zetten die dan door de schoolbesturen gebruikt kunnen worden om daar scholen in te vestigen. Nou hebben we in Nederland dus openbare scholen en we hebben bijzondere scholen en we hebben nog een derde categorie, dat is samenwerkingsscholen. Ik zal het proberen heel simpel uit te leggen, maar dat zijn scholen die niet openbaar zijn, niet bijzonder, maar die zijn eigenlijk allebei. En dat is een speciale categorie in de wet en die is ontstaan een aantal jaren geleden met als doel om met name in de wat dunner bevolkte gebieden waar dan nog twee schooltjes over waren, de pluriformiteit te handhaven. En dan zou die een samenwerkingsschool, die heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat zowel het bijzondere karakter als het openbare karakter zichtbaar blijft. En die moet daarvoor constant in gesprek met de doelgroep van die school, met de ouders, met het personeel. Er worden ook identiteitscommissies opgericht. En die moeten constant nadenken, hoe zorgen we nou voor dat die karakters allebei zichtbaar zijn en betekenis blijven houden. Nou, als je daarover nadenkt, en er zijn er een stuk of 15 in Nederland waar dat gebeurt. Ik ben er bij een aantal geweest en dat zijn mooie scholen. Juist omdat daar zo wordt nagedacht over welke religies, levensovertuigingen leven hier in de school bij de leerlingen, bij de ouders van die leerlingen. En wat is vandaar het belangrijk voor ze? Welke feestdagen, gedenkdagen, gebeurtenissen, rituelen, culturele activiteiten zijn belangrijk? En hoe kunnen we dat de school inhalen? En hoe kunnen we dat daaromheen, die ontmoeting, organiseren. Als je er zo naar kijkt, lijken goed georganiseerde samenwerkingsscholen best wel heel erg op goed georganiseerde openbare scholen.
Dat wou ik eigenlijk vragen. Dat klinkt volgens mij dan dus, zoals jullie ook eerder al zeiden, hoe een openbare school sowieso zou kunnen zijn. Dus dat het niet antireligieus is dat je het allemaal uit de weg wil ruimen en een soort neutraliteit uitstraalt waarin geen enkele feestdag meer benoemd wordt. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. Dat zag ik ook in de cijfers, dat er juist voor heel veel verschillende religies aandacht is.
Zeker. En het rare nu is dat die samenwerkingsscholen, die mag je niet stichten. Dus bij al die nieuwe wijken en dorpen die nu gebouwd gaan worden de komende 20 jaar, daar kan de gemeente niet zeggen tegen de schoolbestuur van al die verschillende denominaties en het openbare schoolbestuur, zet er maar een samenwerkingsschool neer. Ik maak een prachtig gebouw voor jullie, maak jullie maar een mooie samenwerkingsschool van. Dat mag niet. Je mag alleen maar een samenwerkingsschool maken door bestaande scholen te fuseren als die dreigen te klein te worden. Dus dat is een heel negatieve aanleiding eigenlijk. En dat is heel zonde. En we zouden onszelf op allerlei manieren ontzettend plezier mee doen als we het mogelijk zouden maken om samenwerkingsscholen te stichten.
Ja, dit lijkt al een beetje op een toekomstperspectief ook. daar wou ik ook naartoe.
Ja.
Frank, als we vooruitkijken, en waar zou jij nou willen dat het openbaar onderwijs staat over, zeg 5, misschien 10 jaar?
Gun het ons en onze schoolbesturen en ieder die voor ons werkt, dat alle leerkrachten en al degenen die op die scholen helpen zich thuis voelen op die scholen. ongeacht jouw achtergrond of identiteit. En dat we dat als collega's die daar allemaal werken met een beetje op een respectvolle manier doen. En ik gun ook alle ouders die afwegingen maken om een kind naar een school te sturen vanwege wat voor reden dan ook. Ja, dat ze zich realiseren hoe veilig, hoe rijk en hoe verscheiden dat toch is. En dat de identiteit van hun kind, waar ze zich misschien wat zorgen om maken, juist op een openbare school, dat dat een hele goede plek is. Waar er op een fijne, denk ik, en ook een pedagogisch verantwoorde manier mee wordt omgegaan. We mogen dat met elkaar zelf bewust doen. We mogen dat ook met trots doen. En we moeten ons niet laten aanpraten wat voor beelden daar dan ook anders over zijn. Want we doen het supergoed, Max. En dat mogen we laten zien.
Ja. En wat is daarvoor nodig nog? Heb je daar een concreet idee over? Gaat het over het gesprek aangaan? Is dat een lobby starten? Is het met elkaar hier?
Nou, dat is relevant. Ik denk niet dat het dat er incidentele campagnes nodig zijn. Ik denk dat we als sector en als verenigingen vanuit dat zelfbewuste, dat we vanuit die houding het gesprek moeten aangaan met politiek, met het ministerie, maar met een ieder die een opvatting heeft over dat openbaar onderwijs.
Ja. Sluit jij daarbij aan, Marco? Is dat een beweging waar we naartoe moeten?
Ja, en dat heb ik net eigenlijk ook al met zoveel woorden gezegd. Ik zit terwijl we zitten te praten toch ook even te kauwen op het beeld. Want als je hiernaar luistert, zou je bijna denken dat wij vinden dat het op alle openbare scholen allemaal fantastisch gaat en Hosanna is. En het gaat ontzettend veel goed, dat zegt Frank terecht. En ik wil eigenlijk ook één ding uithalen uit onderzoek waar ik me dan ook wel nog wel... Waarvan ik denk, nou daar kun je het ook beter doen. En dat geldt niet alleen voor de openbare scholen. Want we weten ook uit ander onderzoek dat ook voor andere scholen geldt. Maar hier zie je dat als er gevraagd wordt, komt het op uw school wel eens voor dat leerlingen niet mee kunnen op een buitenlandse reis of uitwisseling. Omdat ouders de eigen bijdrage niet kunnen betalen. En dan zegt 28% dat vaak of soms gebeurt. En dat is heel opmerkelijk, want dat mag niet. Dus nu we het hier toch met elkaar over hebben, en ik hoop dat er ook wat schoolleiders en schoolbestuurders luisteren. Dit kan niet. Dit mag niet volgens de wet niet. Als je iets organiseert, dan moeten alle leerlingen daaraan mee kunnen doen, ongeacht de vraag of de ouders daaraan mee betalen.
Ja, dus het is een schoolreis naar het buitenland of ergens heen en daar moet je een eigen bijdrage. En als je dat niet hebt, dan kan je ook echt niet mee. Dan is daar geen andere oplossing voor.
Kennelijk niet. En dit is een percentage wat mij wel verbaast. En we hebben het uit eerdere onderzoeken over de breedte van het onderwijsveld wel eerder gezien, dit soort percentages. Maar dit is een van de dingen, voor de rest ben ik erg trots op het openbaar onderwijs. Dit is nog wel een punt waar we met z'n allen aan moeten werken, want dat percentage moet echt naar nul.
Nee, maar zeker met de kernwaarden van het gelijkwaardigheid en kansengelijkheid op de achtergrond.
En je ziet hele mooie initiatieven ontstaan. En je ziet nou in Utrecht dat er een fonds wordt opgericht, dat alle ouderbijdragen überhaupt worden afgeschaft. En dat ze gaan kijken of er ook uit andere bronnen geld kan worden verzameld om die activiteiten waarvan iedereen vindt dat die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, dat iedereen daaraan deel kan nemen en dat je dat dan nou, op die manier kunt organiseren. Dus daar kunnen we nog wel aan.
Dat is een van je ambities dus voor de komende jaren, als ik jou vraag van wat de komende jaren...
Ja, ik heb heel veel ambities. Ik heb zoveel ambities, ja.
Ja. Nee, mooi. Dat is ook goed om te benoemen, dat er ook nog echt wel kansen zijn. Frank, als jij tot slot één ding zou mogen meegeven aan leerlingen die nu op een openbare school zitten, wat hoop je dan dat ze bewust ervaren van die schooltijd omdat ze op een openbare school zitten?
Je mag mopperen over je leerkrachten. Je mag mopperen over je vakken. Je mag mopperen over de tijd dat je hebt. Maar realiseer je goed dat als je 10 jaar verder bent en je kijkt terug op die tijd, dat de ontmoeting met de ander en alles wat je meeneemt van andere leerlingen en van al die leerkrachten, ja, dat je zo gevormd heeft. En dat je heeft gebracht tot wie je bent. En de betekenis daarvan op zich, los van al de kennis, Max, die je tot je neemt, die moet je gewoon niet onderschatten. En ik gun een ieder de veiligheid om dat op een fijne en goede manier te doen. Omdat ik ben er wel van overtuigd dat ieder talent telt. En het ontdekken van welk talent je nou hebt, dat is soms een zoektocht van een maand en soms duurt het 20 jaar. Maar er mag ruimte zijn voor die zoektochten. En zo kijk ik daarna.
Ja, en Marco, wat zou jij tegen een leerling op een openbare school willen zeggen als ze klagen over school?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk niks toe te voegen aan wat Frank net zegt. Ik vind dat hij prachtig verwoord.
Ja, ik ook. Ik had het ook graag tegen mezelf gezegd toen ik op de middelbare school zat.
Wat, ja. Voor talent, wat voor talent had jij, Max?
De talent. Ook talent om te mopperen op mijn leraren, denk ik, ja.
Heb je het goed gehad, Max?
Ik heb het heel goed gehad, maar ik zat niet op een openbare school.
Dat komt voor.
Ja, dat komt helaas nog veel voor als ik jullie zo hoor. Dat mag nog minder als ik de cijfers zo zie.
Nou, ik wil, maar wat wel zo is, en wat Frank terecht zegt, ik ben ervan overtuigd, ook als je terugkijkt, dan realiseer je dat een heel belangrijk deel van wat en wanneer je gevormd bent tot wie je nu bent, is in die periode gebeurd.
Ja.
Door wat er daar gebeurd is.
Ja, nee, daar ben ik het absoluut mee eens. Alles eigenlijk. Dus hoe beter je die tijd ook weet in te richten.
Ja, exact.
En hoe waardevoller je dat kan maken, dan neem je de rest van je leven.
Ja, dat geldt
mee.
Dus voor de leerlingen. En dat geldt ook voor de teamleden en de leerkrachten en de schoolleiders en de bestuurders. Het is een ontzettend belangrijke periode voor die leerlingen als individu. En uiteindelijk is het belangrijk voor de hele maatschappij dat dat goed gaat.
Ja, volgens mij is dat echt wel naar voren ook gekomen in dit gesprek. Dus daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar dit podcastgesprek van VOS ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Wil je meer informatie over de Week van Openbare Scholen en de resultaten zien van de stand van het openbaar onderwijs 2026? Kijk dan op magazine.openbaaronderwijs.nu/wvos.